beginnen we met het einde van het tijdsvak, het tempelsysteem en zijn leiders. Dat is op zich een belangrijk onderwerp, in die zin dat het ons weer een stuk verder helpt om te begrijpen de impact van het feit dat onze Heer Jezus nu verrezen is en zit in de troon van God en zijn werk dat hij op aarde begonnen is, verder zet. Nu, ik denk dat ik jullie niet moet vertellen dat de tempel sowieso in het evangelie van Lucas, maar ook in het boek de Handelingen, een zeer voorname plaats inneemt. Velen onder jullie zullen wellicht wel weten dat het Lucas-evangelie begint met een tempelscène en het eindigt, zoals je hier kan zien, met de discipelen die voortdurend in de tempel zijn en de Heere God prijzen en zegenen. Wat de relatie is tussen de discipelen en de tempel na het kruiswerk van de Heer Jezus, na de Pinksterdag en de verdere ontwikkelingen, wordt zeer betwist onder uitleggers. Ik ga u alle details daarvan besparen, maar de meningen zijn daar zeer over verdeeld. Vandaar dat ik het wel belangrijk vind om daar ook een moment bij stil te staan. Want ook in het boek De Handelingen neemt de tempel een zeer voorname plaats in. Het is namelijk zo, als je bekijkt in het Nieuwe Testament, dat in Lucas en in Handelingen, het woordje dat meestal gebruikt wordt voor tempel, er zijn er nog andere in het Grieks, maar Aaron wordt het meest gebruikt om een dikke 70 maal, 71, 72, afhankelijk van uw vertaling, dat woordje komt 39 maal voor in Lucas en Handelingen. Dat is meer dan de helft van het Nieuwe Testament, dus dat is toch wel zeer aanzienlijk. En dat brengt natuurlijk met zich een aantal vragen mee. Gingen de discipelen naar de tempel om te aanbidden zoals vroeger, als we vinden in het laatste vers van het evangelie, zij waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God? Zijn er heel wat mensen die geloven dat de discipelen gewoon zijn blijven verder gaan? Ze geloven dat de discipelen gewoon de tempelcultus verder daar deel aan namen. Anderen zeggen, ja kijk, er is een geleidelijk proces dat je ziet bij de discipelen. Ze moeten natuurlijk een beetje ontwennen aan die tempel en alles daar rondom. En stilaan gaan zien dat inderdaad in de Heer Jezus alles vervuld is. Maar er zijn anderen die voet bij stuk houden zeggen, nee. Je kan nadrukkelijk zien aan de houding van de discipelen dat die tempel een zeer volname plaats blijft innemen en dat dit erop wijst dat al God zijn beloftes aangaande Israël ook op een dag letterlijk zullen vervuld worden in Jeruzalem en in een toekomstige tempel. Dus begreep je, de waaier is zeer ruim. Maar wat ik vanavond nadrukkelijk wil onderstrepen, is dat de Heer Jezus veel meer is dan de tempel ooit voor Gods volk betekend heeft. En de reden waarom dat veel mensen dat niet zien, is omdat ze in het Oude Testament ook de relatie niet zien tussen het Davidische koningschap en de tempel. Er is een zeer nauwe relatie tussen het koningschap, het Davidische koningschap en de tempel. En dat blijkt in 2 Samuel hoofdstuk 7. Dat is een van die hoogtepunten in de geschiedenis van Gods volk, namelijk dat de Heere aan David een koningshuis belooft. En de context waarin dat die belofte van de Heere komt, is Davids verlangen om voor de Heere een huis te bouwen. Je kent die passage wel. En de profeet Nathan zegt, David man, je bent goed bezig, doe maar, zegt hij. Maar de daaropvolgende nacht verschijnt de Heere openbaart, de Heere zegt aan de profeet Nathan, en dan maakt hij hem duidelijk van, ho, zou David voor mij een huis bouwen om in te wonen? Zeg hem maar dat ik, Javé, David een huis zal bouwen. Een heel prachtige woordspeling die aangeeft dat de Heere aan David een koningshuis zal geven. Want tot op dat moment was het niet zeker dat een nakomeling van David zou op de troon zitten na hem. Ja, koning Saul was op dat vlak geen goed voorbeeld. Het koningshuis van Saul hield op met de dood van Saul. Maar nu was het koningshuis van David opgericht En de Heere belooft hem een dynastie. Er zal altijd voor eeuwig iemand op de troon zitten. En dan moet je verder lezen wat er gezegd wordt. Kijk, David, zegt de Heere, wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen ter ruste zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. En dan wordt er gezegd, en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Dus let erop, het is hier niet zomaar dat de Heer zegt van, kijk, David, jij gaat voor mij geen huis bouwen, uw zoon zal het doen. Er wordt hier nadrukkelijk een verband gelegd tussen het verbond dat de Heer met David sluit aangaande zijn huis en de woonplaats van de Heer die ook in Jeruzalem zal zijn. Die twee zijn hier aan elkaar verbonden. Het koningschap zal de Heere bevestigen. En hoe zal de Heere dat koningschap bevestigen van Salomo? Nou, door in het huis te gaan vertoeven die Salomo zal oprichten. Dus die twee die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. En dat heeft ook alles te maken met de status, de plaats die de koning in Israël, in de natie Israël inneemt. Naar Gods gedachten is de koning, het volk. De koning is de natie. En de natie, het volk, staat of valt met zijn koning. Dat brengt met zich mee dat die koning, de natie van het volk, ook in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van God dient te leven. Namelijk door zijn Torah, door zijn woord te gehoorzamen. En het is de toewijding aan Gods woord en de gehoorzaamheid aan Gods woord die de aanwezigheid van God verzekert. Dus aan het koningschap is inderdaad de tempel, maar meer bepaald de aanwezigheid van God verbonden. En om die aanwezigheid te verzekeren, moet de koning wandelen in de wet. Nou, de koning is ook de enige waarvan nadrukkelijk gezegd wordt dat hij altijd een afschrift van de wet bij zich moet hebben en dat lezen. En als je het boek Psalmen openslaat, hoe begint het Psalmenboek? Welzalig de man die wandelt in de weg van de Heer. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd. Dus dat kan alleen maar als je diep geworteld bent in het woord van God. En die psalm die slaat als eerste op de koning. Want in Psalm 2... Daar gaan we nog een klein beetje bij stilstaan vanavond. Wat is daar het onderwerp? God en zijn gezalfde Messias. Dat is het onderwerp van Psalm 2. Dus ook in de psalmen moet je die zaken in zijn verband met elkaar lezen. Dus het is heel belangrijk om te zien dat de tempel heel nauw verbonden is met het Davidische koningschap. Want ik ben afgelopen week bezig geweest met een aantal profetieën aangaande het koningschap. Kom ik straks eventjes bij stil te staan. Maar het werd voor mij heel duidelijk dat wanneer het volk in ballingschap gaat, dat de hoofdreden daarvoor is dat de koningen er niet in slagen om het volk te doen wandelen naar Gods wet. Ja, als eerste waren er heel veel, al zelf helemaal geen voorbeeld. Maar ze slaagden er niet in om het volk de wet te doen naleven. En dat leidt uiteindelijk tot de ballingschap. En wat mij in die overdenkingen van die profetieën en dan meer bepaald, ik heb stilgestaan bij Amos 9, als er gesproken wordt over de toekomstige koningschap, het herstelde koningschap, dan is er één profetie die al met kop en schouders bovenuit steekt, die heel populair was in de dagen van de Heer Jezus. En dat is de vervallen tent van David die wil opgebouwd, opgericht zal worden. En we hebben al stilgestaan bij die profetie, namelijk toen we nadachten over Handelingen hoofdstuk 15 en het vraagstuk daar naar boven kwam, nu dat er zoveel heidenen tot inkeer komen, zo'n instroming komt vanuit de volkeren, moeten die mensen de wet naleven of niet? Weet je nog? En toen zag Jacobus en wat Petrus en Barnabas overkomen was, dat deze profetie en vervulling ging, weet je nog? En in mijn overdenking werd ik bepaald bij hoe dat bijvoorbeeld in de dagen van de Heer Jezus Weet je wel, die Qumran-gemeenschap, die daar teruggetrokken leefde in de woestijn, van wie we nog de dode zeerollen hebben, hoe dachten zij, hoe keken zij naar die profetie van de vervallen tent van David, die opgebouwd zou worden? Wel, zij zagen daar heel duidelijk in, dat de Torah, Gods wet, Gods woord, opnieuw zou hersteld worden onder Gods volk. En in de latere rabbijnse geschriften kan je lezen dat zij de vervulling van de vervallen tent van David zagen in het feit dat er een nieuwe tempel zou worden opgericht. Nu, als wij dat lezen, zeggen wij, ja man, daar moet je nog een beetje verbeeldingskracht en fantasie voor hebben om de Torah hersteld te zien in de vervallen tent van David. Of daarin de tempel te zien die weer opgebouwd wordt. Dat lijkt maar zo, mensen. Zij zien naar wat er achter ligt. Zij geloven dat als er straks een dag komt dat er opnieuw een Davidische koning op de troon zit, dan kan het niet anders dat de Torah, Gods woord, opnieuw zijn plaats krijgt onder het volk die je toekomt. En dat is de reden ook waarom dat je ziet in de dagen van de Heer Jezus, heb je die alleen die Qumran-gemeenschap die zich afzondert van het volk, zich toewijdt aan de wet en met het tempelsysteem niks te maken wil hebben en zegt van dat is corrupt, dat is de verdwijning nabij. Wij zijn nu Gods tempel, want wij houden Gods woord in ere. Zo beschouwen ze zichzelf. Dus is het ook niet moeilijk voor hen dat als er een Davidische koning komt, dan moet dat woord van God opnieuw de plaats krijgen die toekomt onder Gods volk. En dat daaraan verbonden ook het herstel van de tempel ook gezien wordt, is niet moeilijk. En mensen, als je uiteindelijk beseft hoe nou dat hier met elkaar verbonden is. Het koningschap, de aanwezigheid van God, kan je niet loskoppelen van het gehoorzamen van de wet. Dus zie je dat dat helemaal niet zo ver gezocht is. En dat heeft alles te maken met het feit dat zij niet naar profetie kijken zoals wij dat doen. Vaak denken mensen als ze profetie lezen, ja, dat dat een foto is die getrokken wordt vanuit de toekomst, dat nu aan ons getoond wordt. Een plaatje. Maar dat is dus helemaal niet. Het is voornamelijk de symboliek die spreekt in die profetieën. Waar dat koningschap van David voor staat. David was de man die uiteindelijk ervoor gezorgd had dat de tempel tot stand kwam onder Gods volk. Of beter gezegd, God kwam te wonen in Jeruzalem. David was de man die ervoor gezorgd had onder Gods volk dat de wet werd nageleefd in zijn dagen. Dus als zij lezen over de vervallen tent van David die weer opgebouwd wordt, dan zien zij naar die waarheden daarachter. Waarvoor dat die troon van David symbool staat. Dus zij focussen zich niet op de vorm van de profetie, maar zij focussen zich op de inhoud van de profetie. En dat is wat wij ook veel meer moeten leren doen. Dan gaat het ook voor ons veel gemakkelijker zijn om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. Dat was even een klein zijstapje. Maar ik hoop dat je het verband begint te zien tussen de tempel en het Davidische koningschap. Want in Handelingen hoofdstuk 2, als de Heilige Geest wordt uitgestort, ja, wat is de boodschap die Petrus eigenlijk te kennen heeft? Hij maakt duidelijk dat die uitgestorte Heilige Geest die nu gekomen is, dat het bewijs is dat Jezus werkelijk Davids Heer is. Dat hij de erfgenaam is van de troon van David en dat hij nu voor eeuwig regeert aan Gods rechterhand. De Davidische erfgenaam is Jezus Christus. Hij regeert nu. Met zijn regering zijn de laatste dagen aangebroken. Weet je nog? Wanneer hij verklaart het fenomeen dat mensen daar in andere talen spreken, de machtige daden van God verkondigen, dan wijst hij, niet alleen op de profetie van Joël hebben we de vorige keer gezien, maar koppelt hij daar ook de profeet Jesaja aan, weet je nog? Want die uitdrukking, de laatste dagen, kwam uit Jesaja hoofdstuk 2. Dus als die laatste dagen aangebroken zijn, wat zijn nu de gevolgen voor de tempel? Want Jesaja 2, ja, we hebben de vorige maal de nadruk gelegd, dat Lucas en Petrus dit woord hier in vervulling zagen gaan, de heidevolken die stromen om het woord van Yahweh te horen, weet je nog? Maar vergeet niet dat deze profetie ingeleid wordt met de woorden, het zal in de laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van Yahweh vast zal staan als de hoogste van de bergen. Dus dat is niet toevallig, ook hier zie je nadrukkelijk dat de tempel in de laatste dagen heel nauw verbonden is met het wederopgerichte koningschap van David. Dus, als dit zo nauw met elkaar verbonden is, dan mag je toch verwachten dat Lucas in wat hij verder ons gaat vertellen, toch iets gaat vertellen over de tempel en de plaats van de tempel. Nu dat de Heer Jezus regeert en op de troon van David zit, dan mag je toch verwachten. En daar wil ik ook een moment bij stilstaan vanavond. Want ik ben ervan overtuigd dat Lucas ons toont dat waar de tempel voor staat, symbolisch dan, dat dat nu vervuld en voleindigd is in de persoon van de Heer Jezus. De tempel is sowieso een schaduwbeeld. En ik geloof dat Lucas ons wil tonen dat dat schaduwbeeld nu definitief vervangen is en vervuld en voleindigd is in de Heer Jezus Christus. Dat wil ik u proberen te laten zien. En ik geloof dat dat meteen blijkt uit die vroege prediking die we vinden na de Pinksterdag, voornamelijk in Handelingen hoofdstuk 3 te beginnen. Vanavond gaan we stilstaan bij het blokje 3 tot en met 5. En ik geloof dat daar eigenlijk het fundament wordt gelegd, het pad wordt geëffend voor de verdere ontwikkelingen, die dan zijn hoogtepunt kennen in de boodschap van Stefanus in Handelingen hoofdstuk 7. En dat zal een groot stuk zijn van het onderwerp de volgende maal. Dus nu gaan we hoofdzakelijk stilstaan bij Handelingen hoofdstuk 3 tot 5. En tegelijkertijd, niet alleen zie je dat het schaduwbeeld verdwijnt, de tempel verdwijnt, maar steeds meer ga je ook zien dat die apostelen op de voorgrond treden. Want dat tempelsysteem, daar zijn ook tempelovergeden aan verbonden. Als het schaduwbeeld verdwijnt, dan verdwijnen ook die overheden. En dat ga je zien, dat dat naar de achtergrond verdwijnt en dat de Davidische koning die nu op de troon zit, Jezus Christus, dat het zijn gezaghebbende afgevaardigden zijn, die zijn gezag uitoefenen, namelijk de apostelen. Ja. En er gebeurt eigenlijk niet alleen een machtswissel in de hemel, wanneer de Heer Jezus de overwinning behaalt op het kruis en had tronen in de troon van God, maar er gebeurt ook een machtswissel onder Gods volk. De tempel, het schaduwbeeld verdwijnt en de daaraan verbonden leiders verdwijnen ook van het toneel. Ja. Dus na de prediking op de Pinksterdag, en best is dat je een beetje meevolgt ook in uw Bijbeltje, wordt onze aandacht gevestigd op die nieuwe gemeenschap die ontstaat. Op grond van de prediking ontstaat er dus een nieuwe gemeenschap, het gereorganiseerde volk rondom de Heer Jezus Christus. En waardoor worden die mensen gekenmerkt? Wel, u kent het wel, er wordt gezegd in 2 vers 42, zijn u bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. Maar er wordt ons ook meteen bijgezegd dat er een geweldig ontzag is voor die nieuwe gemeenschap. En waarom is er zo'n geweldig ontzag voor die nieuwe gemeenschap? Wel, er wordt hier meteen gezegd dat de apostelen, dat door hun handen vele wonderen en tekenen gebeuren in Jeruzalem. En nogmaals wordt er gezegd, en er was grote vrees over allen. En verder kunnen we ook nog lezen in dat stukje, ik ga het niet allemaal overlopen, want straks gaan we nog wel een beetje stilstaan bij die nieuwe gemeenschap. Maar wordt er ons nadrukkelijk gezegd dat deze mensen naast het aanhuis samenkomen, ook dagelijks eendrachtig in de tempel zijn. Opnieuw wordt dat hier vermeld. Daar kom ik straks op terug. Maar eerst wil ik u wijzen op het feit dat Lucas over die wonderen en die tekenen die gebeuren in Jeruzalem, dat hij daar niet veel over zegt. We krijgen geen lijst met een opsomming van alle wonderen en tekenen die de mensen, ja, zeg maar, vol ontzag brengen voor wat de apostelen en de nieuwe gemeenschap doen. Nee, Lucas die had nu in Handelingen hoofdstuk 3 één teken verhalen. En dat teken dat speelt zich af, ja, hoe kan het ook anders, rond de tempel. Dat is wel belangrijk, want de oprichting van die verlamde man, hè, daar gaan we uiteindelijk een beetje bij stilstaan in Handelingen hoofdstuk 3, dat is het enige wonder dat ook effectief een teken wordt genoemd. Er is geen ander wonder in het boek de Handelingen die een teken wordt genoemd. Dus als hij er maar eentje vertaalt, in de context van de tempel, ja, dan zal dat toch wel belangrijk zijn, denk ik. En de vraag is dan natuurlijk, die hem stelt, waarom juist dit teken? En wat verwijst het naar in de context van het grotere verhaal? Want Lucas is duidelijk bezig met een groot verhaal aan ons te vertellen. Wat is de plaats daarvan? Wat is de betekenis daarvan in dat grotere verhaal? En de tweede vraag die ik eraan verbind is natuurlijk, als we hier wederom lezen dat die discipelen dagelijks eendrachtig in de tempel zijn, wat doen die discipelen nog dagelijks in die tempel? Want dat is moeilijk hier voor ons. Ze hebben ontdekt dat in de Heer Jezus nu volmaakt vergeving van zonden is. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen en wij kunnen ons toch niet voorstellen dat die mensen gewoon blijven naar die tempel gaan, misschien, zoals velen geloven, nog offers brengen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. En met recht en met reden ook. Dus de vraag is, waarom gaan de discipelen nog dagelijks naar de tempel? Dat gaat allemaal heel duidelijk worden vanavond, of ik hoop het toch duidelijk te maken, zal ik het zo zeggen. Maar ik wil eerst dus stilstaan bij de verhaallijn. Want ondertussen hebben jullie ook al geleerd hoe belangrijk dat het is om te zien dat er wel degelijk een structuur is in een geschreven boek, in de schrift. En dan moet je letten voornamelijk op de dingen die herhaald worden. En wat je kan zien is in 2 vers 46... dat er nadrukkelijk gezegd wordt, en met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel, en braken brood aan huis. Als je verder gaat lezen, dan zie je dat hoofdstuk 5 eindigt met een bijna gelijkaardige uitdrukking. En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. Dus er wordt hier nadrukkelijk de aandacht gelegd op de activiteit in de tempel en wat er in de huizen gebeurt onder die prille christenen, die prille gemeente. Dus de tempel en de activiteit aan huis vormt het kader rondom die hoofdstukken 3 tot 5. Het is belangrijk om die kaders terug te vinden in de schrift. En als je dan verder gaat kijken binnen dat kader, dan ga je merken dat in dat grote stuk er tweemaal de nadruk gelegd wordt op de publieke activiteit in de tempel. Namelijk 3 vers 1 tot 4 vers 22 is één blok. En dan hoofdstuk 5 vers 12 tot 41 is dat tweede grote blok. Straks ga ik het u in een schemaatje tonen, dan wordt het wat overzichtelijker. Maar ik wil u meenemen in die stappen. Want die beide blokken, hè, misschien zeg je, ja, hoe kom je nu aan die beide blokken? Maar die beide blokken, die vertonen allereerst een gelijkaardig patroon. Die twee blokken beginnen met de genezing. Hè, de genezing van de oprichting van de verlamde man, in hoofdstuk 3. En dan, vanaf 5 vers 12, zie je dat er dan wederom veel genezingen gebeuren. Mensen zetten zieke mensen buiten en de hoop dat Petrus zijn schaduw op hen valt en ze genezen. En dan zie je daarin een patroon. Namelijk, er gebeuren genezingen, en die genezingen worden vergezeld met de verkondiging van het evangelie. Ja? Want die wondertekenen in de schrift, of die tekenen, gebeuren nooit zomaar als een feit op zich. Het is altijd ter ondersteuning van de boodschap die eraan gekoppeld wordt. Ja? Dan vind je een verkondiging, zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 5. En natuurlijk volgt er daarop een onderbreking, want beide verkondigingen worden abrupt tot een einde gebracht doordat de personen in kwestie gearresteerd worden. En wat volgt er dan wel? Die personen die gearresteerd worden moeten zichzelf verantwoorden in een proces voor de leiders van het volk, voor het Sanhedrin. En dan volgt er in beide gevallen een vrijlating. Dus er is dat duidelijk een patroon in te zien in die twee blokken. En wat dan nog belangrijk is, dat die twee blokken op eenzelfde manier ingeleid worden. Hoe worden ze ingeleid? Wel, gaf het u al te kennen, 2 vers 43. Vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in Jeruzalem. 5 vers 12. Door de handen van de apostelen gebeurden nu vele tekenen en wonderen onder het volk. Zie je dat? Die twee blokken worden gelijkaardig ingeleid. Dus, die herhalingen, ja, dat wijst duidelijk op een structuur. He. Ondertussen ben je al een beetje gewoon, hè? Maar Jan hebben we dat ook gezien, hoe belangrijk dat is in een Oud Testamentisch boek. Om die structuur te beginnen zien, dan pas begin je ook te beseffen waar dat de klepel hangt. Ik zal het nu in een eenvoudig schemaatje voorstellen, dan gaat het nog gemakkelijker worden. Ja? Dus je hebt het kader, het tempelhuiskader, waarin dat de activiteiten plaatsvinden. 2 vers 46 en 5 vers 42. Hè? Dat is het algemene kader. En dan heb je dat eerste blok, 3 vers 1 tot 4 vers 22, dat handelt over de tempel en de tempeloverheid. Daar gaan we op ingaan. Dan heb je een korte onderbreking, van 4 vers 23 tot 5 vers 11, daar gaat de schijnwerper vallen op het ware volk van God, die nieuwe gemeenschap die nu ontstaan is, met zijn leiders, de apostelen. Daar gaan we ook een stukje bij stilstaan. En dan heb je dat tweede blok, dat opnieuw de tempel en de tempeloverheid zeer centraal staat. Ja? Dus, wat is de bedoeling van alles zo te schikken? Wel, en dat ga ik je ook proberen aan te tonen, ik geloof dat Lucas stilaan een argumentatie aan het opbouwen is. Hij gaat beetje per beetje, stap per stap laten zien hoe dat de tempel en die tempeloverheid die daaraan verbonden is, hoe dat die hun tijd hebben gehad en voorbijgestreefd zijn. Dat passé is. Is dat een beetje duidelijk, die structuur? Dus redelijk overzichtelijk, denk ik. Als er geen vragen zijn, ga ik gewoon verder. Goed. Laten we ons eerst bezighouden met de vraag, wat doen die discipelen in Gods naam elke dag in die tempel? Als het Lucas evangelie eindigt met de woorden, ze waren voortdurend in de tempel en ze pregen en ze zegenen God, dan kan je inderdaad, als je dat puur op zich beschouwt, denk je, ja, ze gaan om te aanbidden in de tempel. En dat wordt bevestigd, gezien door velen, in Handelingen 3 vers 1. Want wat is de aanleiding voor die genezing, of beter gezegd, wat is de inleiding die ons voert naar die eerste genezing, naar dat teken? Ja, dat Petrus en Johannes naar de tempel gaan op het uur van het gebed. Het uur dat het avondoffer wordt gebracht. Dus zie je, die mensen zien zich daarin gesterkt, dat inderdaad apostelen nog steeds naar de tempel gaan en de tempelcultus, als ik het zo mag zeggen, volgen. Maar, ik heb daar zwaar mijn bedenkingen bij. Ja, je had het van mij wellicht niet anders verwacht. Want, dat zij voortdurend in de tempel zijn en God prijzen en God zegenen, ja, kijk eens wat er gebeurt op de Pinksterdag, als de Heilige Geest uitgestort wordt en zij in andere talen beginnen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken, wat horen de mensen die hen bezig horen? Ze horen hen over de grote daden van God spreken. Wat zijn die grote daden van God, denk je? Jezus, kruisdood, opstanding en de heerlijke gevolgen. Kan dit evenzeer niet de reden zijn waarom was zij naar de tempel gaan en bidden? Want, kijk eens in Lucas 24 vers 52, wat staat er? Jezus wordt in hemel opgenomen en dan staat er, zij aanbaden Jezus. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat je het ene moment Jezus gaat aanbidden en dat je het een halve dag later een offertje gaat brengen in de tempel. En als we gaan kijken naar wat de apostelen of de discipelen effectief in de tempel doen, ja, dan is het heel duidelijk, denk ik. Want hoewel dat zij naar de tempel gaan om te gaan bidden, wat is de aanklacht tegen de apostelen in 4 vers 2? Ze leerden het volk en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Dat was de aanklacht. En wanneer in Handelingen hoofdstuk 5 Petrus opnieuw gevangen gezet wordt, nadat hij opnieuw gepredikt heeft, wordt hij in die nacht vrijgelaten door een engel. Weet je dat nog? En wat zegt die engel? Hij heeft een duidelijke opdracht voor Petrus. En de engel van de Heer echter opende s'nachts de deur van de gevangenis, leidde hem naar buiten en zei, haat geen Gaat in de tempel staan om te bidden? Nee, nee, nee. Spreek tot het volk al deze levenswoorden. En dan moet het Sanhedrin te horen krijgen dat de gevangenis leeg is. En dat inderdaad Petrus en de zijnen opnieuw in de tempel staan, het volk aan het leren in wij vers 25. En dan lees je in wij vers 42 aan het eind. En zij hielden niet op elke dag in de tempel en naar huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. Dus wat was de hoofdactiviteit in de tempel?
Leren
en verkondigen dat er Jezus de Christus is. He? En waarom gaan ze naar de tempel? Om daar de mensen te ontmoeten op de gevaste gebedstijden. Dat is logisch, hè? Tempel is cultureel centrum, hè, in Jeruzalem.
De Heer gaat dat ook frequent gaan doen.
Inderdaad. Inderdaad. Dus als je puur je baseert op wat er vertaald wordt, dan kan je het niet missen. Nee, ze gaan niet om de tempelcultus te volgen, maar ze gaan om Jezus te verkondigen dat hij de Christus is. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Want dan is dat probleem ook al van de baan gevaagd. Kan iedereen zich daarin vinden? Oké. Oké, dan gaan we ons een beetje bezighouden met die genezing zelf in Handelingen hoofdstuk 3. Over die prediking, daar ga ik niet zoveel meer over zeggen. Waarom? We hebben er al uitvoerig bij stilgestaan toen we nadachten over de opstanding, weet je nog? Dus ik ga daar niet zoveel meer over zeggen. Ik wil mij meer richten op die gebeurtenis van die genezing zelf. Daar heb ik toen niet zoveel over gezegd. Maar nu wil ik daar wel even bij stilstaan. Want, ja, we leven natuurlijk in een tijd dat er in de evangelische wereld zo'n genezingscultuur is. Maar lieve mensen, wat dat er dan ook aan genezingen mag gebeuren onder de evangelische, de christenen in de dag van vandaag, wat dat hier gebeurt in Handelingen 3, dat is maar niets te vergelijken. Hè? Dus ik hoop dat je dat een beetje begint te beseffen. Want dat wordt heel duidelijk gezien in het geweldige contrast dat Lucas schildert. Hij toont eerst hoe die man die daar aan de poort van de tempel ligt, hoe hulpeloos en hoe afhankelijk dat die mens is van de goedheid van andere mensen. Het is een man die kreupel is. Maar is het al van de schoot van zijn moeder af. Dus, denk ik 2 seconden na mensen, heeft die kerel ooit op zijn benen gestaan? Heeft hij ooit een stap gezet? Weet hij wat dat wandelen is? Laat staan lopen? Nee, nee. Ze moesten hem overal dragen. Dus het was nog niet genoeg dat je hem ondersteunde. Je moest hem compleet dragen. En ze zetten hem dagelijks bij de deur van de tempel neer om almoezen te vragen, want dat is de manier waarop hij een beetje probeert te voorzien in zijn inkomen. Dus wat krijg je? Een beeld van een man die totaal hulpeloos is, afhankelijk is en overgelaten is aan de goedheid van andere mensen. Maar dan komt Petrus en dan spreekt hij in de naam van Jezus die woorden die in de mens zijn leven totaal op zijn kop zijn. Iemand die 40 jaar, later kan je lezen dat hij 40 jaar kreupel is. Hoeveel spieren denk je dat een ding in zijn benen heeft? Nul, hè? Je moet een keer zien wat er gebeurt. In vers 7 en vers 8. En dat is Petrus dus, hij greep hem bij de rechterhand. En hij richtte hem op. Wat wordt er dan gezegd? En onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels stevig. En hij sprong op. Sprong de verzeker bijna over Petrus in de kop. Hing staan en liep. En hing met hen de tempel binnen, terwijl hij liep en sprong en God prees. Kan je dat voorstellen? Iemand die nog nooit van zijn leven recht gestaan heeft, die nog nooit gewandeld, nog nooit gelopen heeft, zijn been. Denk je dat je geen tekening moet maken om te weten hoe dat eruit ziet, als je 40 jaar niks gedaan hebt met die spieren? Hé, Mario, je kunt toch van meeklappen wat je moet doen met je spieren om dat een beetje in conditie te krijgen? Hé, wat? Allee, ik wil me gewoon uitvergroten dat je ziet, dat is hier niet normaal, hè, mensen. Als je nu vergelijkt, maar als je demonstreert, maar iemand die een keer uit zijn rolstoel stapt en een portakje zet, hoera, prijs de Heer, je is genezen. Ja, man, dat is belachelijk bij hetgeen dat je hier ziet, hè. Die kerel is gewoon in topconditie, achter 40 jaar daar liggen. Dus dat is een geweldig wonderteken, die mensen. Dat is niet zomaar een zieken die genezen wordt, hè. Dat is een geweldig iets. Het is bijna een opstanding uit de dood. Dan toch lichamelijk. Hè? Dat is één ding dat ik je wil opwijzen. En het tweede. Je weet hoe nauwlettend en secuur de schrijvers in het Nieuwe Testament hun woorden kiezen. Je moet er een keer op letten. In 10 versen vind je 6 keer het woordje tempel. Zou dat papierverspilling zijn, of zou de schrijver daarmee een bedoeling hebben? Ik denk wel dat hij daarmee een duidelijke boodschap heeft, hè? Ja, je leest dat zo snel over, maar in die 10 versen 6 maal tempel. En als je wat van dichterbij gaat kijken, dan is er zelfs een patroon te zien. Want eerst vind je dat die man buiten aan de deur ligt, en hij ziet met lede ogen mensen voorbij gaan die de tempel binnengaan. En hij vraagt aan hen een aalmoes. En dan komen Petrus en Johannes en die willen ook juist binnengaan. Maar dan wordt hij genezen. En wat vindt hij dan? Dan springt hij op, gaat hij lopen en dan gaat hij met hen de tempel binnen. Dus van buiten aan de deur liggen, hulpeloos te zijn en mensen te zien binnengaan, zie je dat er een grote verandering gebeurt en dat hij zelf binnengaat om de Heer te loven en te prijzen. Denk niet dat dat een toevalligheid is, hè, lieve mensen. Maar dat valt ons niet genoeg op, omdat wij niet genoeg het totaalplaatje voor de aandacht hebben. Wij zien en wij focussen zo gemakkelijk in op een gebeurtenis. Tempel, verlamde man, man wordt opgericht, man gaat binnen. Hè, precies zoals dat je een artikel leest van een journalist die een verslag heeft van een gebeurtenis. Want er zit hier veel meer in, hè, mensen, als je eens de achtergrond van deze genezing gaat overdenken. Want het feit dat die man hier kreupel is. Nu kreupelen in de dagen van de Heer Jezus. Was dat een welgeziene gast, denk je? Nee, nee mensen. Kreupel zijn, dat stond bijna synoniem voor veracht te zijn. En uitgesloten te zijn. Denk eens aan de woorden van de Heer Jezus in het Lucas evangelie.
Op David meer gevoels heb je aan de tempel.
Mefiboset was kruppen, maar je mengt twee dingen door elkaar. Want uiteindelijk had Mefiboset wel aan de tafel van de koning zitten. Maar er wordt van David op een andere plaats gezegd dat David een afkeer heeft van kreupelen en verlamden. Dus je mengt twee dingen door elkaar. Maar daar wil ik bewust het niet over hebben. Laat ons maar houden bij wat dat we zien. Ja? En dat is dat de Heer Jezus duidelijk maakt dat hij juist gekomen is voor die marginale mensen die blind zijn, die kreupel zijn, die melaats zijn, die, ja, inderdaad, de mensen die aan de rand van de samenleving leven, waar niemand iets mee te maken wil hebben. Want is dat ook de aanklacht niet dat hij heeft, de Heer Jezus, als hij op de maaltijd uitgenodigd wordt bij Simon de Farizeer? Wat zegt de Heer Jezus daar? Zou het niet beter zijn, Simon, als je een maaltijd aanricht, dat je armen uitnodigt, verminkten, kreupelen en blinden, dan zul je pas gelukkig zijn, want die mensen kunnen het u niet verhelden. Dat was zijn aanklacht. Niemand ging het in zijn hoofd halen om een kreupelen aan zijn tafel te zetten. Nu, waarom worden die mensen zo gestigmatiseerd? Wel, dat heeft natuurlijk ook te maken met de tempelcultus. Want het gaat hier wel over priesters en over offers, maar van een priester, als hij een lichaamsgebrek had, dan mocht hij nog niet eens naderen in Gods tegenwoordigheid, zie je? Een blinde of een verlamde, Leviticus 21. En een kreupel dier, of een dier met een ernstig gebrek, mocht niet geofferd worden aan de Heer. Dus alhoewel dat er natuurlijk geen rechtstreeks verband houdt met deze man die hier zit, kan je toch wel voorstellen dat als deze wetten haalden in verbinding met de tempeldienst, dat dat wel zijn uitwerking heeft hoe de mensen kijken naar mensen die kreupel zijn. Dus dat is één ding die je moet in gedachten houden. Het tweede, ja, het gaat hier wel over de tempel en daaraan verbonden de geestelijke leiders zullen we straks zien. Maar weet je nog hoe dat die Jezus dacht over de tempel en die geestelijke leiders? Is hij zo content met het ganse tempel gebeuren? Ik dacht het niet. Hij zegt heel nadrukkelijk in Lucas 19, mijn huis van mijn vader, dat moest een huis van gebed zijn, maar wat hebben jullie ervan gemaakt? Een roverschool. Waarom zegt hij dat? Omdat ze daar een grote commerce ervan hadden gemaakt, waar dan mensen letterlijk afgezet, uitgeperst werden. En zij hadden er een rijkelijk winstgevend handeltje van gemaakt. En hoe zit het met de oversten? Wel, de Heere heeft ze toch ook een duidelijke veeg uit de pan. In Lucas hoofdstuk 20. Want in plaats van voor de weduwen en de armen te zorgen, zegt de Heere, jullie eten hun huizekes op. Ze profiteerden van hun positie om zelfs die weduwen die niks hadden, om dat weinige dat ze nog hadden, om dat van hen af te nemen. Jullie scheren mijn schapen, slechte herders, hè, om het met de woorden van Ezechiël te zeggen. Want hierna volgt dat arme weduwke die met haar penningske naar de tempel had, die zo'n voorbeeld is van zo'n weduwe. Begrijp je in die context waarom de Grijze dan zegt, ze heeft er veel meer in geworpen dan jullie allemaal. Want ze heeft er van haar armoede in geworpen. Nu, hoe was ze zo arm geworden? Die mannen hier, hè? Dus, als je dat in gedachten houdt, en het ruimere plaatje ziet, die kreupele man, tempel, tempelleiders, dan heeft dat natuurlijk een heel specifieke kijk op die gebeurtenis. En dan is er nog een derde aspect dat je moet rekening mee houden. Het profetisch perspectief van het Oude Testament in het licht van Jezus' bediening. Iedereen die in een kreupele zien naar binnen gaan, al springen en al dansend, die mensen denken automatisch aan Jesaja 35 vers 4 tot 6 in mensen, dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Dat is voor hen heel normaal om daaraan te denken. En was het niet zo dat de Heer Jezus tijdens zijn bediening Johannes de Doper daarop gewezen heeft, dat hij gekomen was om te verlossen, zoals Jesaja 35 zei. En dat zijn bediening daarin bestond. Weet je nog, Johannes twijfelt aan de Heer zijn bediening. En wat moet er bericht worden? Wat u hebt gezien en gehoord, blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dus hier een duidelijke verwijzing naar Jesaja 35. Ja? Dus al die zaken samen, lieve mensen, dit teken dat hier gegeven wordt, is een overduidelijk teken dat die apostolische boodschap die verkondigd wordt, dat die authentiek is en van God gegeven en een duidelijk bewijs, ondersteuning wordt gegeven door die oprichting van die kreupelen, dat de laatste dagen wel degelijk aangebroken zijn. Want die boodschap die erop volgt, nadat die lam is opgericht, hè, want al die mensen staan te hapen als snoeks, wanneer dat ze die man zien de tempel binnenwandelen, iedereen kent aan. Je is al van kindsbeen af verlamd, en hij zit dan misschien al heel zijn leven aan die tempel. Iedereen kent hem gewoon. En dan zie je dat Petrus gaat verklaren wat er precies gebeurd is. Hè. Het is in de naam van Jezus dat die man is opgericht, zegt hij. En dan begint hij Jezus te verkondigen. Ik moet eerlijk zeggen, in Hans mijn overdenking van het boek De Handelingen vind ik dit wel misschien de mooiste en de rijkste boodschap van Hans het boek De Handelingen. Petrus die trekt hier wel al de registers open heen in een korte preek. Het is niet normaal. Als je ziet, hij geeft niet minder dan 8 titels aan de Heer Jezus. 8 op zo'n korte boodschap. Natuurlijk is het een beknopte versie. Zijn preek zal langer geduurd hebben. Maar hij noemt de Heer Jezus de verhoogde dienaar uit Jesaja. Hij noemt hem de heilige en rechtvaardige van God. Hij zegt dat Jezus de borst van het leven is. Hij zegt dat Jezus de Messias is. Hij zegt ook dat Jezus de leidende dienaar is uit Jesaja. En hij verklaarde ook dat Jezus de profeet is als Mozes, waar iedereen nu naar moet luisteren. Hij maakt ook duidelijk dat Jezus werkelijk die beloofde Davidische koning is. Ja, dat Jezus zelfs het zaad van Abraham is. Dat is indrukwekkend, hè? Als je dat even zo onder elkaar plaatst, zijn 8 verschillende hoedanigheden die hier toegeschreven worden aan de Heer Jezus. Dus hij wandelt werkelijk door alle geschriften. En hij wil ook laten zien dat Heer Jezus alles vervult, alle herstelbeloftes. Want hij gaat gewoon maar een keer in 1, 2, 3 zeggen dat Jezus de volle zegen brengt van het verbond met Abraham, de volle zegen van het verbond met David en de volle zegen van het nieuwe verbond. Lieve mensen, dat zijn wel de 3 belangrijkste verbonden van het Oude Testament. Hè? Hij gaat hier ook zeggen, kijk, maar Jezus is nu ook de tijden van verkwikking aangebroken. En straks komt het definitieve herstel met zijn verschijning. Hij heeft hier ineens het vooruitzicht wat die komst van Jezus en zijn verhoging nu betekent. De tijden van verkwikking zijn aangebroken. Het herstel begint. En het definitieve herstel zal bij zijn verschijning realiteit zijn. Wordt hier in die boodschap gezegd. De enige maal in gans het boek de Handelingen. En hij zegt, het is bij Jezus dat je moet zijn. Hij schenkt bekering, vergeving van zonden en de kers op de taart, de haven van de geest. En hij maakt hier duidelijk dat Jezus Gods definitieve en gezaghebbende openbaring is. Ofwel luister je naar hem en deel je in de zegen, ofwel luister je niet naar hem, dan word je afgesneden van Gods volk, zegt hij nadrukkelijk hier in deze boodschap. Dus, werkelijk, alles wordt er nu geschonken en gevonden in de naam van Jezus. Dat is gigantisch. Ja, dat is zo'n keer beknopt op mijn pagina zetten, dat die man hier in één boodschap uit zijn mouw schudt. Ik vond dat impressionant. Dus zie je dat Jezus alle herstelbeloften vervult uit alle geschriften? Dan wil ik je toch even op wijzen. Want als de Heer Jezus zijn naam alles schenkt wat God beloofd heeft, dan geeft dat wel grote gevolgen in mensen, voor de oude tempel en voor het leiderschap. Want het is hem voornamelijk te doen om de naam van Jezus. He. Daar begint het mee. Petrus echter zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareer, sta op en loop. Dus wat dat je vindt, is dat het omslagpunt in dat verhaal de naam van Jezus is. Maar ook, wanneer dat Petrus zijn prediking begint, dan focust hij zich op de naam van Jezus. Want zijn boodschap begint met dit voornamelijk. Weet je nog, die hele rare zin, we hebben dat toen uitvoerig bij stilgestaan. En op grond van het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, deze die u kent en ziet, sterk gemaakt. En het geloof dat door hem is. Weet je nog, die onnatuurlijke zin? Geloof, zijn naam, geloof. En het is nu die naam van Jezus, die die tempeloverheden al hun gezag, dat ze zichzelf ook nog altijd toe-eigenen, die naam neemt dat volledig weg. Want dat blijkt ook verder. Petrus wordt gevangen gezet. Het is laat in de avond. De volgende dag moet hij verschijnen. En voor de Joodse raad. In Handelingen 4. En wat is de hamvraag? Wat moet hij beantwoorden? De vraag is dit. Door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? Zie je dat? De naam. En Petrus is ook heel duidelijk in zijn antwoord. 4 vers 10. Laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazareer, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Het gaat hem allemaal, in Handelingen hoofdstuk 4, om die naam en wie dat deze man opgewekt is. Want aan het eind van de rit, wat wordt er nadrukkelijk geëist van de overheden in vers 17 en vers 18? Wat is hun besluit? Ze zeggen dit, maar laten wij, opdat het niet meer en meer onder het volk wordt verspreid, hun dreigend gebieden niet meer tot enig mens in deze naam te spreken. En na hen geroepen te hebben, bevallen zij hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus. Zie je dat? Ja, waarom zijn ze zo op hun ongemak? Het is niet moeilijk, hè? In die boodschap zegt Petrus nadrukkelijk wie dat Jezus is, welke naam hij heeft. En hij zegt in 4 vers 11, deze Jezus, hè, die jullie verworpen hebben, en hij verwijst naar Psalm 118, deze is de steen die door u de bouwlieden is veracht. Jullie zijn die bouwlieden die de steen hebben veracht. En hij is geworden tot een hoeksteen. Ja, als die mensen die woorden horen, weet je dat dat inslaat als een bom? Was dat in die woorden nog maar heel recentelijk gehoord uit iemand anders zijn mond? Uit de mond van de Heer Jezus. In die laatste week had hij nadrukkelijk gezegd dat zij als tempeloverheden, als de overheden van het volk, verworpen zouden worden. Weet je wel? Met die gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden. En ze begrepen maar al te goed dat zij het onderwerp waren. Ze wisten dat gij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. En wat hij zichzelf aan hen verklaart? Ik zeg, ik ben de steen die de bouwlieden hebben verworpen, die geworden is tot een hoeksteen. Zie je dat? Dat zijn wel die woorden die Petrus opnieuw voor hun façade houdt. Want die man die opgericht is, is het bewijs dat Jezus inderdaad die hoeksteen is, die door de bouwlieden verworpen is. En zijn macht en zijn gezag reikt wel een beetje verder op dat tempelcomplex in mensen. Want wat zegt Petrus over hem? En in niemand anders is de behoudenis. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Als je dat hier eens even op een rijtje stelt, dan is Jezus de hoeksteen van wat? Ja, van de nieuwe tempel natuurlijk die God zal bouwen. Dat is nogal logisch. Hij vormt daarvan de hoeksteen en hij bezit nu alle macht. Dat betekent, bye bye, tempeloverheden. Zie je dat? Jezus is de hoeksteen van die nieuwe tempel. En hij bezit alle macht. Dus zij verdwijnen met dat schaduwbeeld. Want Jezus is de vervulling. En wie is er nu die het gezag uitoefent? In naam van Jezus wel. Dat zijn de apostelen. Zij zijn de afgevaardigden van zijn koningschap. En die hij uitoefent in de hemel. En zij vormen de verantwoordelijken van dat nieuwe Israël. Dat nu gereorganiseerd is rondom de persoon van de Heer Jezus. En niet langer rond de wet. Ja. En zij laten zich niet dicteren door die mensen. Uiteindelijk zijn we om meer gehoor geven aan God dan aan jullie. Oké. Okay. En dan, en dat wil ik mee eindigen, want dat is nog maar een eerste stap. Het wordt nog veel duidelijker in hoofdstuk 5 en uiteindelijk nog in hoofdstuk 7 dat dat leiderschap definitief passé is en de ganse tempel. Maar ik wil nog een momentje stilstaan bij die korte onderbreking die je krijgt en de aandacht die Lucas ons bepaalt bij dat nieuw gezelschap, bij die eerste christenen. En hij zegt van hen dat Petrus teruggaat naar de zijnen, nadat hij van het Sanhedrin komt. In vers 23 kan je dat lezen. Toen zij nu waren losgelaten, gingen zij naar de hunnen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Toen zij nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem tot God en zeiden, Heer, u bent het die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is. Die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd, waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en oversten zijn samen bijeen verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en volken van Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. En nu, Heer, zie op hun dreigingen, en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige knecht, Jezus. Wat er als eerste opvalt, is dat die gemeenschap, die nieuwe gemeenschap die ontstaan is, gekenmerkt is door gebed. Maar niet zomaar bidden tegen de juksteen, maar gebed in een geest van enorm veel wijsheid. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar ik wil maar aangeven, die mensen weten echt wel dat ze mee bezig zijn. Hè? Want als eerste, wat zien zij voor hun ogen in vervulling gaan? En wat hen net overkomen is, met de oudste van het volk, met wat aan Jezus overkomen is, wat zien ze in vervulling gaan? Inderdaad, psalm 2. En wat gaat die psalm over? Wel, dan gaat het over alle volkeren die in opstand komen tegen Javé en zijn gezalfde. En waarin zien ze dat nu nog een keer zo duidelijk bevestigd? Wel, door de verwerping van de geestelijke leiders. Want niet alleen wordt hier Herodes genoemd en Pontius Pilatus die Jezus gekruisigd hebben met de naties, maar al de volken van Israël worden hier ook genoemd. Ja, waarom denk je dat dat is? Dus ze zien nu dat eigenlijk hun eigen volk zich aan de kant zet, aan dezelfde zijde van de volkeren die in opstand zijn gekomen tegen God als een gezalde. En als je nu die psalm verder leest, wat zou er eigenlijk moeten gevraagd worden aan de Heer om in de lijn van die psalm te blijven? Ik zal meelezen met jullie. Want als we die psalm in vervulling zien gaan, laten we beginnen bij vers 7. Dan zegt de gezalfde zelf: ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak dan tot mij: mijn zoon, zegt hij, ik heb u heden verwekt. Ja, dat is in troonsbestijging natuurlijk. Verwekt is niet dat hij geboren wordt. Hè. Of zelfs zien de eerste christenen dat de opstanding van de Heer Jezus in gaat. Dat is nou met elkaar verbonden. Hè. Zijn koningschap en zijn opstanding en zijn troonsbestijging, dat is één gegeven. En wat lezen we dan verder? Vraag mij, zegt Javé, en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. En dan volgt de oproep: nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrees en verheug je met beving. Kus de zoon, opdat gij niet toorne en gij onderweg niet te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. Ja, Gods gezalfde wordt hier afgeschilderd als iemand met een enorm temperament, die het gezag over alle volkeren is toebedeeld. Maar wie zich niet aan dat gezag onderwerpt, dan moet er met hem gebeuren? Gij zult gaan verpletteren met een ijzeren knots, gaan stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dus in de lijn van die psalm zou, om consequent te zijn, Gods volk hier moeten bidden van: Heere, treed op. Wij worden evenals uw dienstknecht vervolgd en verdrukt. Heere, strek uw hand uit. Oh ja, ze bidden dat de Heere zijn hand uitstrekt, maar kijk eens tot wat. En nu, Heer, zie op hun dreigingen, hè, want ze worden vervolgd. En geef uw slaven met alle vrijmoedigheid die woorden spreken, doordat uw hand uitstrekt tot oordeel. Nee, nee. Tot genezing en tekenen en wonderen gebeuren door de naam van die heilige knecht Jezus. Dus wat bidden ze hier in het licht van de nakende vervolging en verdrukking, waarin dat ze in de voetsporen treden van hun Heer? Niet om oordeel, maar wat bidden ze om? Heere, strek uw hand uit tot genezing en niet tot oordeel. Heer, geef ons verdraagzaamheid, dat wij dat alles kunnen verdragen. Dat we bereidwillig zijn om te lijden en geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. Of anders, in de voetstappen.
Nee, het is toch letterlijk.
Letterlijk, hè? Mm-hmm. Want hij trok ook het land door al goed doende. Het is wonderlijk als je ziet dat ze langs de ene kant de schrift letterlijk zien in vervulling gaan, maar beseffen hoe nodig dat het is dat Gods volk erbarming ontvangt. Net zoals de Heer Jezus. Want anders zal het zeer slecht met hen aflopen. En zeggen ze: Heere, alsjeblieft, strekt uw hand nog niet uit tot oordeel. Maar strek hem uit tot genezing. En tot tekenen. En tot wonen. Ik vond dat wel heel bijzonder om dat te zien. Dus begrijp waarom ik zeg dat ze bidden in wijsheid en inzicht. Die mensen weten echt wel waar ze mee bezig zijn. Hè? Laten we nog een stukje verder lezen. Maar waardoor wordt die gemeenschap nog gekenmerkt? Vers 32 tot vers 35. De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en ziel. En niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. Maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijdend onder hen. Want allen die eigenaars van landerijen of huizen waren, verkochten die en brachten de opbrengsten van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen en aan ieder werd uitgedeeld nadat elk nodig had. Wat Lucas sterk de nadruk oplegt, is dat die nieuwe bijeenvergadering, die nieuwe gemeenschap naast gebed ook gekenmerkt is door een verregaande mededeelzaamheid. En dat verwondert ons wellicht, maar natuurlijk moet je dat weer bekijken vanuit de bril van het Oude Testament. Want wat gingen zo typerend zijn voor Gods volk in het land, wanneer dat ze in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid van de Heere leefden? Bijbels ideaal is geen gebrek en nood. Kijk eens in Deuteronomie 15 vers 4, er zal echter geen arme onder u zijn. Want Javij zal u gewis zegenen in het land.
Moet je dat ook verbinden aan de eerste twee geboden van Gods woord? Als je de Heer God lief hebt op de hele, zowel je hele hart, de hele ziel en hele verstand, en ook je naast je dan als jezelf.
Absoluut. En weten
die eerste twee geboden dat krijgt, want op het einde van de geboden wordt er ook weer nog een keer dat dat twee het belangrijkste zijn.
Absoluut. Zeker, Christophe. Dat is een feit. Maar dat is natuurlijk de wet in de notendop. Dat staat de wet in zijn heel voor. Maar waarom laat hij je de schijnwerper opvallen? Waarom hebben ze geen gebrek en nood? Grote genade over hen allen. Want er was ook niemand noodlijden onder hen. Zie je, er is niemand noodlijden omdat Gods genade over allen is. En dat wordt hier zo sterk onderstreept. En dat uit zich dan in mededeelzaamheid en zorg voor elkaar. Maar dat is wel het werk van Gods genade. Dus begrijp je?
Ja, dus je moet dat zo letterlijk niet nemen. Dat er zogezegd rekenen worden en armeren, en dat er rekenen de armen onderin. In feite was Gods genade over iedereen, en dat er niemand echt het tekort, maar dat ze toch meer, dat ze, maar toch was alles gemeenschappelijk, omdat ze liefde onder mazzel.
Ja, maar het feit dat die rekenen voor de armeren zorgde en iedereen dat niemand gebrek had, was de vrucht van Gods genade. Dat was niet zomaar die rekenen die uit zichzelf dachten van, wauw, ja, mag maar een stukje grond verkopen. Die vrijgevigheid en die mededeelzaamheid was de vrucht van Gods werkzame genade onder hen allen. Ja? Het was geen werk van mensen. Ja? Het was niet als ze hun eigen club in stand hielden om in stand te houden. Het was echt het werk van Gods genade. Door hun liefde voor de Heere God, als een gehoorzaamheid, als een liefde voor ook voor hun broers en zusters, want dat was een nieuwe familie.
God beloonde dat eigenlijk.
Wat wist u?
God beloonde dat eigenlijk.
Het is niet alleen een kwestie van belonen, dat is niet zo direct perspectief is dat het Gods genade is die dat bewerkt. Zo'n werkzaamheid van God onder hem, weet je wel? Dat staat hier in de kijker. En in dat alles zien we ook dat de apostelen wel de absolute leiders zijn. Want wat doen ze? Ze verkopen? Ja, ze verkopen natuurlijk niet in het wilde weg. Hé. Dat moet je ook niet denken. Hé. Er zijn noden. En sommige mensen zien die noden en zeggen van, ja, ik heb mogelijkheid om te helpen en ik zal helpen. Ze verkopen het en ze leggen de opbrengst aan de voeten van de apostelen. En zeggen eigenlijk van, kijk, hier is wat ik heb om mijn broers en zusters te dienen. Aan jullie, carte blanche, om dat te gebruiken voor de gemeenschap. Dus het is niet dat het publiekelijk gebeurt. Nee. Ze geven het persoonlijk aan de apostelen. Maar ze zeggen ook niet wat er moet mee gebeuren. Want er is nog zoiets. Hè? Je kan wel iets geven, maar dan ook al van tevoren weten hoe dat moet gebruikt worden. En dat doen ze helemaal niet. Ze vertrouwen 100% de apostelen. Dat zij ermee zullen doen wat dat goed is. Driemaal toe wordt dat hier gezegd, dat alles gelegd wordt aan de voeten van de apostelen in dat stukje. Wat wordt er ons hier nog getoond, en naast dat die bijeenvergadering gekenmerkt is door gebed en mededeelzaamheid? Wel, dat volgt in het stukje vanaf vers 36. Want we krijgen een voorbeeld van zo iemand die door Gods genade, zeg maar, aangeraakt is om een stuk grond te verkopen. En Lucas doet dat vaak. Dat hij mensen, waarvan hij later gaat tonen dat ze door de Heere gebruikt worden, zeg maar introduceert in zijn verhaal. Want wie is die Barnabas hier? Maar wie gaat Paulus op zendingreis? Dat is waarom deze, niet? Dat is de Barnabas. waarmee dat Paulus opstanding er is, al die mensen. Het is net zoals hij vooraf Filippus introduceert, voordat je hem ziet op evangelisatiecampagne gaan, voordat je ziet dat Stefanus later gebruikt wordt, wordt ook al vroeger geïntroduceerd, zie je dat Barnabas ook al vroeger geïntroduceerd wordt. En hier zien we dat hij een man is, die eigenlijk van oorsprong afkomstig is van Cyprus. Dus het is een aangespoelde. Een aangespoelde leviet, die nooit geen leviet in dienst heeft gedaan, maar die wel grote rijkdommen heeft. Ja? Als je landerijen bezit, ben je wel geen sukkelaar in die dagen. En hij verkoopt zijn akker, en hij brengt het geld, en legt het aan de voeten van de apostelen. Ja, hij krijgt hier al meteen een andere naam, en een mooie bijnaam, hè? Zoon van de vertroosting. Die man is een geweldige bemoediging voor Gods volk. En hij toont dat hij meteen zijn schouders zet onder het werk van God. Hij is een van de mensen die van het eerste uur, zeg maar, het werk van God zwaar ondersteund heeft. Met heel zijn hart. En dan zie je ook dat die man ook later gebruikt wordt voor het zendingswerk. Ja. Dus ik ken die als in oorsprong, hè. Het zijn die mensen die gewillig zijn, met die willen meewerken van Hans' harten, die ook door de Heer gebruikt worden. He. Let erop. Die man wordt niet geroepen tegen zijn hoesting, he, om op zending te gaan. Hij heeft al lang betoond dat zijn hart uitgaat van het werk van God. Dus we krijgen een prachtig mooi voorbeeld, maar we krijgen ook een ander koppelken hier te zien. Ananias en Safira. Want hoe mooi en hoe indrukwekkend het eerste getuigenis is, er is niet alleen gevaar van buitenaf, maar er is ook gevaar van binnenin. En Lucas gaat tonen hoe dat de apostelen zeer doortastend optreden ten aanzien van die zaken en hoe sterk dat hun gezag ook blijkt in deze gebeurtenis. Een man nu genaamd Ananias met zijn vrouw Safira verkocht een eigendom, net zoals Barnabas. Maar er wordt hierbij gezegd, hij hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een deel, en legde het aan de voeten van de apostelen. Petrus echter zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuild, om te liegen tegen de Heilige Geest, en van de opbrengst van het land achter te houden? Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u? En was het na de verkoop de opbrengst niet in uw macht? Waarom hebt u zich deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En dan lees je nog in vers 9, wat Petrus dan ook de vrouw aanspreekt. Ananias valt meteen dood. Zijn vrouw komt kijken waar hij blijft, hè? En Petrus zei tot haar, waarom bent u onderling overeengekomen de geest van de Heer te verzoeken? Wat is het probleem hier met Ananias en Safira? Wat is het verschil tussen Barnabas en hen? Barnabas, die verkoopt een stuk land en legt alles aan de voeten van de apostelen. Maar waarin gaan Ananias en Safira de mist in? Dat moesten ze niet doen, hè, Joke? Dat is het punt niet. Kijk eens wat er gezegd wordt. Als het onverkocht was gebleven, bleef het niet van u. En was na de verkoop de opbrengst niet in uw macht. Dus het punt is niet... Ze geven niet alles. Nee, ze geven niet alles van dat bedrag. Maar ze willen wel de indruk geven dat ze alles geven. Begrijp je? Dus ze geven niet alles, maar ze willen wel de eer opstreken dat ze alles gegeven hebben. Dus we gaan ze de mist in? Wel... Ananias en Safira beheren de eer van mensen boven de eer van God. Dat is het grote punt. En ten tweede, Ananias en Safira beheren meer de reputatie van mededeelzaam te zijn dan de deugd zelf. Zie je? Het gaat om de uiterlijke schijn. Hier kunnen we meteen zien wat dat het grootste gevaar is voor een geloofsgemeenschap. Van binnenuit, en dat is wanneer dat mensen uit zijn op eer van mensen en de reputatie belangrijker vinden dan de deugd. Hoeveel schade is er onder christenen niet berokkend geweest De mensen die alleen uit zijn op de eer van de medechristenen, en alleen uit zijn op de naam en de reputatie, maar die eigenlijk de deugd van het mededeelzaam zijn, van het toegewijd zijn, helemaal niet ambiëren, maar wel graag het etiket hebben van mededeelzaam te zijn.
Daarom verwist de Heer Jezus eigenlijk ook altijd naar zijn dienende rol. Want op dat moment primeert ego en ja, menselijke ego primeert je niet.
Absoluut.
Dat is het ding. En de Heer, ja, wat hij de voeten waste van de apostelen, is het grote teleurgeten dan doet van zijn. Van.
Absoluut. Dan zie je waar dat het gevaar ligt. Als we daar ruimte geven, dan zetten we de deur op een kier voor de tegenstander. Hé. Want let op de bewoording, het is niet dat de Satan in een beweging zet om dat te doen. Hé. Dat verlangen, die drang naar die eer van mensen, die drang naar die reputatie, dat is wel iets dat in een hart opkomt. Hé. Maar wat we ons moeten voor waarschuwen, is dat vandaag geen lucht, geen ruimte te geven in ons leven. Want dan geven we de tegenstander vrij spel en werken we mee in zijn kaart. Begrijp je? De sleutel ligt bij ons, he? Niet bij hem. Als dat in ons hart opkomt, dan moeten wij dat oordelen. Want dat is het eerste waar de gemeenschap van de geest schade kan berokkenen. Zie je dat? Dat is het eerste wat ons getoond wordt. Niet alleen de gevaren van buitenaf de vervolging, maar van binnenuit. Wat dat uit ons hart opkomt. Dat alleen gericht is inderdaad, zoals dat Christophe aangeeft, op onszelf, ons ego, onze reputatie, de aanzien en de eer van mensen. Was dat niet het zuurdeeg van de fariseeën dat de Heer Jezus zei? Hetzelfde, wat de kop opsteekt. En de manier waarop het hier omschreven wordt, moet ons waarschuwen en ons herinneren aan waar het altijd meteen verkeerd gaan is. Want dit is een nieuwe gemeenschap. Het is een totaal nieuw werk van de Heer. We worden hier meteen herinnerd aan Adam. Die ook in opstand kwam tegen God. Want hier heb je beide mensen wel overeengekomen. He. Ze wisten maar drommels goed hoe ze mee bezig waren. He. De geest van de Heer verzoeken. Wat wordt dan nog gezegd? Wordt dan niet gezegd van Gods volk in de woestijn? Iets achterhouden voor jezelf, dat eigenlijk de Heer toe behoort. De zonde van Achan, weet je nog, in het beloofde land? Die mantel van Sinear en die zilverstaaf, mooi weggestopt had. Dus al die gedachten komen hier samen. Het is weer een nieuw werk van de Heer. En hier zie je meteen de grote gevaren, of het grote gevaar dat ons moet herinneren, aan wat keer op keer in de gemeenschap en het werk van God zich manifesteerde. En dat moet er ons voor behoeden. Dus die gemeenschap wordt gekenmerkt door gebed, door mededeelzaamheid, door de aanwezigheid van de geest, kunnen we leren in dit stuk. En voornamelijk dat de apostelen wel zeer doortastend optreden, want Petrus sigaarscherp uit uw hand is. Hij heeft perfect door hoe laat dat is. En dan zie je ook dat de Heer doortastend optreedt door zijn knechten, want inderdaad sterven ze allebei. Ja? Dat wil niet zeggen dat die mensen die behouden zijn, daar had het dan niet over. He? Maar in het prille getuigenis kan dit niet getolereerd worden en het is opnieuw een manier, eigenlijk is het ook een illustratie, waarom dat die nieuwe gemeenschap zo ontzagwekkend is voor de mensen rondom. Want iedereen hoort dat, hè? Dat is ook een manier van de Heer om te tonen hoe ontzagwekkend die nieuwe gemeenschap rondom de Heer Jezus is. Die nieuwe gemeenschap van de Geest. En de rest is voor de volgende maal. Ik denk dat het al meer dan genoeg is. Ik moet wel een beetje middenin stoppen nu. Maar de volgende keer gaan we weer de draad opnemen. En dan ga je zien dat hoofdstuk 5 ons nog een stukje verder meeneemt. In Hans dat proces waarin dat Lucas duidelijk maakt dat die tempel en die tempeloverheid dat voorgoed afgedaan heeft. Ja? Nu moet ik je dat hoofdstuk 5 voor jezelf lezen. Na nieuwjaar gaan we dan de draad weer opnemen. Want het is de laatste studie van dit jaar.